Welkom luisteraars bij aflevering 157 van Pateo Radio, uitgezonden via Finding Voices Radio, .com. Mijn naam is Johan Onderkamp, ik ben de gastheer van deze talkshow, radio talkshow. En het is nu woensdagavond 1 juni 2016. En de gast van vanavond was 4 afleveringen geleden ook al te gast bij Pateo Radio. In aflevering 153, eind april was dat, 27 april, een bijzondere dag, hebben we toegeconstateerd. En zijn naam is John Bazelman. John, welkom in de uitzending.
Ja, dankjewel.
Wederom van een zonovergoten Curaçao, heb ik begrepen.
Ah ja joh, het houdt hier niet op. Die koperen ploeg die blijft doorgaan.
Ik heb begrepen dat onze vorige gesprek in is geslagen als een bom, John. Kun je daar iets over vertellen?
Wat is nou, ik weet niet waar jullie allemaal uitzenden, maar bij mij was het allemaal druk met mailtjes en met ook commentaren. Allemaal positief overigens. En het is tot nu toe een van mijn meest bezochte interviews geweest volgens mij. Tenminste wat ik zo na kan gaan, want het is, hier is het een beetje een gekkenhuis geweest allemaal.
Nou ja, dat vind ik fijn om te horen. Ik heb niet altijd goed zicht op hoeveel mensen meeluisteren en hoeveel in het archief wordt bekeken. Maar het feit dat jij zo overladen bent met reacties vind ik een heel positief teken.
Ja, zeker.
Hoe pakken we de draad op, John? Heb jij iets wat jij nog wilt vertellen wat je de vorige keer al had willen doen, maar wat erbij is blijven gebleven? Of...
Ik ben even het oude interview nog even door gaan nemen. En ik heb nog een paar dingen. Ja, ik heb wel dingen waar ik zeg van nou, ik denk dat de mensen daar ook eens over na moeten denken. Mm-hmm. En die dus grotendeels beschreven staan in de matrix van het systeem deel 2.
Ja.
Waar we dus al in de vorige keer hebben we het erover gehad over dat de koninklijk huis en dat het een vuile vieze toestand is. Ik wil het, daar ga ik ook niet veel verder op in. Dat gaat nog wel in deel 2 even door, want we gaan dus daar nog Alexander en Maxima even doornemen. Maar wat nog een belangrijk stuk is en waar je gisteren mij een filmpje over liet zien wat je gemaakt hebt, wat overigens heel interessant is, duidelijk. En dan weten de mensen meteen hoe dat hele oranje business in elkaar zit. We hebben dus... Er is vreselijk geknoeid met de Oranjes. En uiteindelijk hebben die hele Oranjes, die al sowieso niet meer bestaan, maar de hele Koninklijk Huis heeft gewoon absoluut niets meer te zeggen over Nederland. Er is namelijk in de tijd van de oorlog, de laatste oorlog die we hebben gehad daar. Is er eigenlijk doordat ze gegaan zijn, doordat Wilhelmina gegaan is, hebben ze alles overgegeven aan die Seis en Kwart. En uiteindelijk, wettelijk gezien, is het nooit teruggegeven van Seis en Kwart, dus van Duitsland uit, naar Nederland toe.
Heel goed, zo eerst even naar artikel 21 kijken dan, John, en dan laten we dat punt oppakken. Want misschien dat veel luisteraars dat niet kennen. Artikel 21 van de Grondwet zegt: in geen geval kan de zetel der regering buiten het Rijk worden geplaatst. En doordat Wilhelmina op 13 mei 2040 naar Engeland is gegaan en zich in Buckingham Palace heeft verstopt, is dus die zetel buiten het Rijk geplaatst en is daarmee artikel 21 overtreden. Kun je dat verder toelichten, John?
Nou, kijk, het is als koninklijk huis ben je verplicht om op je land te blijven. Wat er ook in welke toestanden of wat er dan ook allemaal gebeurt. En dat staat dus in die artikel 21 heel duidelijk beschreven. Kijk, als Wilhelmina bijvoorbeeld hier naar de Antillen was gekomen of naar de Indië. Even kijken, was Indië was het, hè? Of zo, ja. Nederlands-Indië. Als ze daar naartoe was gegaan, was er niets aan de hand geweest. Van daaruit had ze ook kunnen regeren. Maar dan was het op Nederlands grondgebied geweest. Dat heeft ze niet gedaan. Ze heeft dus gekozen voor Engeland. Ja, en dat is geen Nederlands grondgebied. En daar heeft dus daar heeft ze al haar rechten verspeeld. Als zijnde koningin.
Ja.
En zij heeft dat dus wel mooi allemaal overgedragen aan die 6¼. Maar dan die overdracht terug is nooit meer geweest toen zij hier terug is gekomen. Dus daar zit ook al een hele grote fout in. Met andere woorden, dat hele koninklijk huis bij jullie, dat, nou ja, en ook hier dan bij ons, is gewoon een illegale business waar ze mee bezig zijn.
Maar zou het verhaal van de kant van de pseudo-oranjes, van Wilhelmina en consorten, of de nakomelingen daarvan, kunnen zijn dat ze zeggen, ja, de zetel is in Nederland gebleven omdat het aan 6¼ is overgedragen en daarmee is artikel 21 nog niet overtreden. Kan dat een interpretatie zijn?
Nee, dat kan niet.
Oké.
Okay. Kijk, 6¼ was niet een van het koninklijk huis.
Nee, maar als ze zeggen dat hij dan namens haar de zetel der regering bezit. Maar ik heb me daar verder niet in verdiept en jij volgens mij meer dan ik. Dus is dat het geval geweest?
Zo proberen ze het ons voor te houden. Maar het staat heel duidelijk in die artikel 21 beschreven. De persoon zelf moet er zijn. De koningin moet er zelf zijn. Het staatshoofd moet zelf in het land zijn. Ja. En dat kan je niet overdragen. Dus tenminste, zover als ik het heb kunnen lezen en kunnen interpreteren, is het gewoon zo. Zij heeft het land verlaten, klaar, af. Ja. En daar is de wet vrij duidelijk in.
Ja, helder. En ze heeft bij haar aanstelling gezworen dat ze ook de grondwet zal onderhouden en handhaven. En daarmee breekt ze dus haar eigen toezegging.
Ja, nou kijk, over die grondwet, daar ga ik dadelijk nog eens even, of daar wil ik eigenlijk meteen dan op inhaken.
Ja.
Kijk, er is, laat ik het maar meteen zo vertellen, Nederland heeft geen grondwet meer. En dat is al heel wat jaren.
En dat komt hierdoor, John, omdat...
Het lijkt erop, en daarom verklaart het waarom het Koninklijk Huis maar doet wat ze zelf willen. Mm-hmm. En dat, ik heb de vorige keer met jullie er ook over gehad, over een zekere man in Hawaii en dan die David Wayne Miller, de grote man die heel veel in veel zaken zit. En die heeft dat ook openlijk verklaard. Als je naar zijn, hij heeft op internet heeft hij een lezing van 9 uur, en die heb ik dus ook inderdaad af zitten luisteren. En daar heeft hij ook duidelijk gezegd dat er in rond 1980 is dus zijn alle grondwetten en alle copyright patenten zijn vervallen. En dat komt, en dat bewijst het ook steeds meer. En hij haalt dat iedere keer aan en hij zegt het ook zo. Want hij wint de ene proces naar de andere, omdat hij dus aan kan tonen. Hij is bijvoorbeeld degene die de oude Amerikaanse vlag bezit. Hij bezit de meest rare dingen om aan te tonen, om te zeggen van kijk, luister, er is geen constitutie meer. Er is geen grondwet meer. En dat schijnt dus... Door terug te gaan naar de tijd van een Wilhelmina en zo. Kijk, daar is een hele hoop misgegaan in de grondwet. Kijk, om dat helemaal gaan uit te leggen, dat kan je beter lezen. Het staat dus helemaal beschreven in die matrix. Er zijn gigantische fouten in de grondwet gemaakt. En dan praat ik even weer over de Nederlandse grondwet. En die is nooit goed overgedragen geweest. De oude grondwet naar de nieuwe grondwet. En die is iedere keer is hij, hè? En dat is fout gegaan. En dat verklaart ook waarom er allemaal rare dingen nu gebeuren. Omdat voor een koninklijk huis bestaat geen grondwet meer. Hun weten dat er geen grondwet is. En dan haal ik bijvoorbeeld aan... In artikel 10 van het grondwet van 1917 staat dat, en dat wordt verder uitgewerkt in artikel 24, dat de opvolger van de koning of koningin is verplicht DNA af te geven. Om na te gaan of hij of zij afstammelingen zijn van Willem I. Willem I wordt gezien volgens de grondwet als nog steeds de wettelijke, de enige echte Oranje. Eigenlijk zo'n beetje wat jij ook stelde in je film.
Uh-huh.
Ja, nou, na Willem I, Willem I is dus nog qua DNA nog zuiver. Nou, nou staat dat zelfs in de grondwet beschreven, dus in artikel 10 en 24, dat ze dat verplicht zijn. Nou, Juliane heeft het geweigerd. Of, Wilhelmina was toen DNA nog niet zo'n een groot issue. Maar Juliana, Beatrix, Alexander, ze hebben het geen van allen hebben die test gedaan. Waarom niet? En daarom kom ik iedere keer op dat de grondwet niet meer geldig is. Omdat die grondwet, dat staat allemaal wel mooi in artikelen. En ze zeggen ook nog wel, ze zweren nog. Alexander heeft nu ook weer gezworen dat dus die grondwet dat de leidraad is. Maar ze houden zichzelf absoluut niet aan. Terwijl dat hun duidelijk beschreven staan dat zij aan bepaalde dingen moeten doen. Dus ik kom ook iedere keer terug. En dat kom je dus in de Matrix, kom je daar ook. Heb ik het op een bepaald moment keihard gesteld. Toen ik dus met die David Wayne Miller in discussies was, want ik heb verschillende keren hem dus wel geschreven voordat hij kwaad werd, omdat ik dus over die vrijmetselarij begon. Maar dus in die tijd heb ik dus wel met hem over grondwetten gehad. En toen zei hij, het grondwet is er niet meer. De grondwet, er is een nieuwe grondwet. En ik heb het proberen uit te lokken. Ik heb namelijk ook brieven naar Den Haag gestuurd, ook naar lokaal hier, naar de politiek, en gevraagd, mag ik de officiële nieuwe grondwet? De nieuwe grondwet namelijk van Nederland en van Engeland, want Engeland heeft ook een nieuwe grondwet, Amerika heeft een nieuwe, dat is de Constitution dan, die is geschreven. En dat noemt deze man, noemt dat quantum syntax grammar. Een quantum syntax grammar is een taal, dat is een universele taal, die maakt dat je het, hoe je het ook leest, er zijn geen tussenwegen.
Okay,
en hij heeft dat, deze Wayne Miller heeft dat dus gewoon helemaal opnieuw herschreven, in opdracht, hij zegt heel duidelijk, in opdracht van de Nederlandse staat.
Oké.
En, maar nergens, maar weet je wat het is, Johan? Nergens, ik ben daar bijna een half jaar mee bezig geweest om de politiek of Den Haag te triggeren om hier iets meer over te weten te komen. En ze doen het dus allemaal af als een belachelijk iets. Kijk, deze man, die David Wayne Miller, is een man die politiek gigantisch hoog staat. En hij is best een hele grote man. Als je ook naar zijn website gaat, ja, als je het kan lezen. Want het is inderdaad allemaal in die syntax grammar geschreven. En het is een rare vorm van Engels. Maar hij zegt ook, maakt niet uit of het nou Engels of Nederlands of wat dan ook. Hij zei, ik schrijf het in alle talen. Daar heb ik mijn mensen voor. Hij zegt, ik heb voor de meeste landen op de wereld heb ik de grondwet al herschreven. Wat heeft dat voor gevolgen gehad? En daar maakt deze man, en dat doet hij ook regelmatig. Doordat er een nieuwe grondwet is, blijkt nu ook dat copyrights en patenten zijn ook allemaal vervallen.
Okay.
Die zijn sinds 10 jaar ook, de meeste zijn ongeldig. Dat maakt ook dat bijvoorbeeld, en dat bevestigt weer, dat bijvoorbeeld Japan, China eindeloos maar dingen zitten kopiëren. En er kan niks wettelijk werkelijk tegen gedaan worden. Want de minuut, en dat zegt hij ook, die Wayne Miller, als ik met mijn nieuwe, of niet met zijn, maar met de nieuwe grondwet of met de nieuwe regels komt, ja, en ze zijn niet geschreven in die syntax grammar, dan is het juridisch gezien, is het dus geen juridisch, staat het niet meer juridisch vast. Ik heb namelijk ook, ik heb het proberen hier juridisch ook aan te vechten, die syntax grammar, om te kijken wat ze er hiervan weten. Nou, hier weten ze er absoluut niks van. Ik bedoel, kijk, deze eilanden die kijken blind, die staren blind naar Nederland. Nou, dus toen ben ik nog naar Nederland gegaan. Daar zijn, ik heb wat uitspraken van de rechterlijke macht, dat er inderdaad grote verschuivingen zijn geweest, en ook zijn, en dat daar, dat verklaart namelijk voor mij, Johan, dat er hele rare uitspraken gedaan worden in de rechterlijke wereld. Kijk maar, ik bedoel, hoe is het mogelijk dat een Demming vrij blijft?
Ja.
Hoe is het mogelijk dat, nou ja, noem hem maar op, de meest rare zaken, dat die er doorheen glippen? En dat komt gewoon, en dat zegt hij, dat zegt deze Wayne Miller ook, dat komt gewoon als je ze puur. Hij heeft het helemaal beschreven hoe je dat moet doen. En in zijn lezingen zegt hij dat ook. Hoe je een rechter kan wijzen dat deze rechter niet meer juridisch verantwoordelijk, of niet meer de juridische man is eigenlijk. Hallo? Ja, ik hoorde iets tussendoor, ja. Maar dat is dus wat er dus aan de hand is. Daar is en daarom zei ik, toen sloot ik de laatste aflevering heb ik afgesloten van, nou, het is al lang gaande. En wij zitten allemaal te hikken op van dat dadelijk de nieuwe wereldorde en zo. Dit is de nieuwe wereldorde. Die is al gaande. En die kan je terugvinden gewoon als je David Wayne Miller intypt. Dan zie je wat de nieuwe wereldorde is. En dat er nieuwe regels zijn. Er zijn nieuwe judges. Er zijn, het is al lang gaande. Hij is ook, wat ik je vorige keer zei, hij is die 96ste graad vrijmetselarij. Ze hebben al een complete nieuwe wereld gecreëerd. Alleen, wij zijn er nog niet naar overgeheveld. De grote, bijvoorbeeld het Koninklijk Huis, Engeland, Amerika en zo, die zijn al heel druk bezig. En die weten van deze nieuwe wereld af en van deze nieuwe wetten en van deze nieuwe regels. En die zijn ermee aan het werken. Die hebben ook lak. Kijk maar op de wereld. Deze mensen hebben lak aan wat nog rechters is. Ze doen maar.
Ja, dat is wel
en dan komt, die wetten die bestaan niet meer. In principe. Maar ja, dat mogen ze nog niet zeggen. En dat mag ook nog niet officieel helemaal naar buiten gekomen. Echt naar buiten komen. Maar hij is begonnen. In 1999 is hij al begonnen met allerlei papieren op internet te zetten. Hoe jij gewoon een rechter kan wijzen dat hij geen recht meer mag wijzen. Omdat er een compleet nieuw rechtssysteem is.
Ja, het is
een verhaal. Weet je, Johan, kijk, omdat je gaat zoeken. Kijk, doordat ik ben gaan zoeken en ik heb de grondwet. Die grondwet van 1917 heb ik ook zo'n beetje allemaal uit zitten pluizen. Ik heb gekeken wat heeft die Bernard uitgehaald. Wat heeft die Oranjes allemaal, wat hebben ze allemaal niet uitgehaald. Wat is er allemaal niet gesjoemeld al die jaren om maar aan die macht te blijven. Maar zij zijn in de macht van de nieuwe wereld. Zij zijn in de macht van die nieuwe quantum syntax grammar wereld. Zij weten dat dit bestaat. Deze man is naar buiten gekomen. Ik kan hem trouwens nu, ja, hij is nog wel allemaal op internet, maar hij reageert nu ook niet meer. Ik denk dat ze hem ook zijn mond gesnoerd hebben nu. Alhoewel, dat lijkt me moeilijk, want dat is een hele zware man, ik bedoel, en dat bedoel ik echt juridisch een hele zware man. Maar het verklaart gewoon waarom deze mensen maar doen wat ze willen. Ik bedoel, de pedofilie blijft doorgaan en er wordt maar niks tegen gedaan, zolang als jij maar in die bescherming van die nieuwe wereld bent, gebeurt er niks met jou.
Nee, arrogantie straalt er vanaf.
Ja, hey, maar weten die arrogantie, omdat ja, zij hebben niks meer met onze wetten te maken. Wij zijn de pipo's die nog aan die wetten moeten voldoen. En als we te hard rijden, dat we een bonnen krijgen. En als we door het rood rijden, dan zijn we moordenaar en noem maar op. Maar dat geldt voor hun niet meer.
Above the law.
Ja, maar die above the law is al van 1980 bezig. Dat is die nieuwe wereld die al lang gecreëerd is. Die hier gewoon voor me op mijn scherm staat. Die en ook in het boek beschreven is, want ik heb dat echt helemaal ook eruit gehaald. En je kan het zelf ook praktiseren. Ik bedoel, hij geeft je aan hoe je dat moet doen en op welke artikelnummers je het moet pakken. En dan kan een rechter niks doen. Absoluut niet. Als sta je daarvoor moord, ja, bij wijze van spreken, kan een rechter je niks maken. Minuut, zolang als jij je beroept op de nieuwe grondwet, de nieuwe regels. Ja, en daar moet je dan. Kijk, ik bedoel, dat wil niet zeggen dat je nu onbeperkt mag vermoorden of mag moorden. Absoluut niet. Maar, want daar staat, dat is wel degelijk allemaal beschreven. Maar het is een complete andere wereld waar hun mee bezig zijn.
Ik ben even ondertussen op internet bezig zoeken op de naam van deze meneer, David Wayne Miller. Ja. Maar ik vind voor de helft dingen waar jouw naam bij staat, John. Maar ik kan geen website of zo van hem vinden.
Ja, hij heeft, als je dwmlc.com.
dwmlc.com.
Als je dat indrukt, dan kom je op Judge David Wayne Miller. Ik zal het je in ieder geval doormailen. Dan. Maar kijk, dat is dus de man. Het is een man die. Hij zegt ook. Hij zegt. En hij is niet de enige hoor. Want ik, na hem ben ik. Kijk, als je bijvoorbeeld. Je bent waarschijnlijk. Of jullie zijn ook wel op de hoogte van OPTT. En de vrije mens. En noem maar op. En deze mensen baseren al een hele hoop op. Op de oude regels, maar ook de nieuwe regels kennen ze.
Mm-hmm.
En voor mij bleef het dus verklaren van, nou, ik ben dus duidelijk, ik kon maar niet te pak krijgen, waarom staan deze mensen boven alles en iedereen? En waarom zijn er hele vreemde, wij hebben de Antillen hier, hebben vreselijk vreemde uitspraken van rechters. We hebben de bewijzen bijvoorbeeld dat er KLM zit in de grootste vieze wereld die er maar is. KLM, ABN, het gaat allemaal over opium en over drugs. Nou, het is zelfs zo erg geweest dat ze. We hadden al die mensen, de drie hoofdpersonen hier, waren gewoon schuldig. Komt er in één keer meneer, hoe heet hij, de advocaat, de grote man? Nee, die ook veel internationaal recht doet. Van Nederland, het Knoops.
Oh, oké, okay, ja.
En nou, die heeft gewoon. Die heeft het zo weten te omschrijven. Nou, deze jongens, deze mensen krijgen zelfs nu schadevergoedingen. Maar ja, het is wel KLM. Denk aan KLM, ook weer aan het Koninklijk Huis.
Ja, en
dan komen we weer bij een KPMG, Specht, SNS Bank, HGN Bank. Noem maar op, het is allemaal diezelfde zooi. En dat is, kijk, ik, omdat ik dus ook heel veel in die maffiawereld bezig aan het vroeten ben, ja, je komt continu, kom je dus van, waarom gaat dat niet door? Waarom worden de ware mensen niet gepakt? Waarom worden deze gewoon vrijgelaten? En dat is waar ik, wat ik eigenlijk kwam ik op die gastenrecht. En, ja, dat...
ja, nee, helder.
Kom je op dit?
Ja, ik heb nu zijn website gevonden. Je had in je boek, schrijf jij zijn tweede naam iets anders dan hoe die echt heet. Dus ik kon het niet vinden. Maar het is,
vandaar, oké. Okay. Ja.
Maar het is inderdaad dw en dan mlc.com. En er zelfs een e-mailadres staat daarop. Maar ja. het is inderdaad, het is allemaal hoofdletters. En het is bijna allemaal hoofdletters, bijna niet te lezen.
Het is een hele aparte taal. Je kan het leren. Ik bedoel, ook die mogelijkheid krijg je. Ik heb het geprobeerd, maar ja, ten eerste, mijn Engels is niet zo oppermachtig goed. Maar hij verklaart helemaal waarom en precies hoe dat allemaal gaat. En hij is gewoon een hij is bijvoorbeeld deze judge, die, hij noemt zich ook judge, hij heeft bijvoorbeeld, je weet de zaak Clinton nog wel, met die vrouw waar hij een verhouding mee had.
Juffrouw Lewinsky, ja natuurlijk. Ja. Ja.
Nou, oké. Okay. Die zaak, hij heeft die Clinton vrijgekregen.
Oh.
Hij heeft dat helemaal kunnen seponeren. Deze David Wayne Miller is ook nog zo eentje die je kan bij hem, hij zegt ook, je hoeft geen huur te betalen of je hoeft je hypotheek niet te betalen. Hij zegt, dat is allemaal, zoals de hypotheken momenteel opgezet zijn en zoals de huren en noem maar op opgezet, is allemaal illegaal. Hij heeft ook, bij hem kan je je dus eventueel melden en zeggen van, nou luister, dit is mijn akte, dit is de huur, of dit is er gaande. En dan wordt dat juridisch, wordt dat gewoon allemaal inderdaad, op zijn basis wordt dat gewoon kwijtgescholden. En dan komt er nog bij wat hij dan in Nederland of in Amerika en in Hawaii doet. Hij gaat dan nog verder. En dan zegt hij van, nou, ik wil ook een schadeclaim hebben. En dan kan je een schadeclaim tot $12 miljoen indienen. En die wordt dan ook nog uitgekeerd. Okay. Maar daar zit het, ja. En die schadeclaim zitten we dan door twee kanten, want daar verdient de staat ook weer op.
Oh.
Op schadeclaims.
Maar ja, je zegt, er zijn al duizenden mensen die via hem geholpen zijn. Hè? Ken jij daar één iemand persoonlijk van?
Nee, de testimonies kan je wel lezen.
Ja.
Maar die kan je ook bij, ja, niet alleen bij hem, maar die kan je dus inderdaad ook terugvinden.
Ja, ik heb zijn website gezien, die voor de eerste, die moet daarin duiken. Maar ik vind het zo wel bijzonder. Kijk, ik ben zelf heel kritisch over de OPPT, hoor. Mag je niet weten.
Want... Ja, nou, ik ook, hoor. Kijk, OPPT is heel leuk, maar nu dat... ik heb het ook een hele lange tijd gevolgd. En het is een leuk speeltje. En het is leuk om rechters op hun... op een nummer te zetten. Maar als toen een jaar geleden of anderhalf jaar geleden de grote man achter OPTT, die Canadees, voor hele lange tijd opgesloten is geweest, dan denk ik van ja, nou dan zo veilig of zo zuiver zit dat ook niet in elkaar.
Nee, zeker niet waterdicht.
Snap je? Ja. En dat is het. Kijk, en dat is het ook gewoon. De rechterlijke macht wordt ook steeds beter geïnformeerd. En ze weten ook dat ze met een dubbele agenda bezig zijn.
Wat mij opvalt, ik heb niet heel veel rechtszaken bestudeerd, maar die ik heb bestudeerd, dat iedere keer de rechter probeert er zo makkelijk mogelijk af te komen. Omdat ze volgens mij zo weinig mogelijk de vingers willen branden. Het lijkt wel alsof het aansluitend wezens zijn.
Nou, ik heb heel veel contacten gehad met oude rechters, maar ook met procureur-generaals en zo.
Ja.
En wat is er in de recht? Ik heb het ook nooit begrepen, hoor. Ik heb zelfs rechters voor corrupt uitgemaakt.
Mm-hmm.
En omdat ik gewoon inderdaad hun rechtszittingen niet begreep, of althans niet echt anders zag. En toen, ik vergeet nooit meer dat een oud rechter tegen me zei van, luister, wij doen ook maar wat ons opgedragen werd. En ja. Toen ben ik later met een procureur-generaal nog eens gaan praten. En die zegt, nou, die maakte het helemaal mooi. Toen was ik met een vrij grote rechtszaak bezig. En ik kwam dus met hem aan het praten. En toen zei hij, ik ga je een gouden tip geven. Hij zei, maak je pleidooi niet langer als 2 A4'tjes. Zet in de eerste 2-3 regels precies wat je wil en waarom je onschuldig bent of wat er gaande is. Hij zei, want veel verder lezen de rechters niet.
Precies, ja.
Ja, maar dat is ook zo. Ik adviseer ook de mensen die zoveel... Want ik zit toch best veel met veel rechtszaken en zo. En ik doe ze zelf ook wel. Want ik doe dan mijn eigen pleidooien en eigen dingen. Maar ik hou het heel simpel en heel kort. En dan kan, want dat was ook een van de motivaties die dus die ene PG tegen mij zei. Hij zegt, kijk, hoe meer je schrijft, hoe meer ze je tegen je kunnen gebruiken. Hoe minder je schrijft en hoe korter je het omschrijft, hoe minder dat ze tegen je kunnen doen. Ik vergeet nooit dat ik een zaak tegen een stichting had. Nou, die stichting kwam letterlijk en figuurlijk met, nou, ik weet niet wel nog 1000 pagina's aan dingen die ik allemaal fout had gedaan.
Ja.
En ik zelf kwam dus met mijn twee A4'tjes. En nou, de rechter heeft letterlijk en figuurlijk al die 1000 pagina's gewoon weggeveegd en gezegd, luister, is niet dat, daar begin ik niet aan. Kom maar met een paar lijnen wat hij dan werkelijk fout heeft gedaan. Nou, uiteindelijk was dat nog maar één lijn geworden. En nou, daar zijn we dus op doorgegaan. En dat is wat er bij veel rechtszaken, en dat verklaren de oud-rechters en dat verklaart de PG's mij, van veel rechtszaken worden verloren omdat de mensen te veel zeggen en te veel loslaten. Want je denkt dat je er van alles bij moet halen. Ik heb nog een ander voorbeeld. Ik heb een rechtszaak meegemaakt en ze waren onterecht bij die man ingevallen. De hele familie overhoop, heel het huis overhoop, de familie helemaal in de rep en roer. Alles werd in elkaar getimmerd. Maar wat had die man nou geschreven? Hij vond het erg dat er een bepaalde bloempot kapot was. En dat had die rechter opgepakt. En zei, nou, dat vind ik niet zo belangrijk. Dat vind ik niet zo erg dat die bloempot kapot is. En hij heeft gewoon die hele zaak verloren. Dom door die bloempot. Hoe dom het ook klinkt, maar dat zei die PG ook. Hij heeft dat hele dossier, want daar hebben we er samen nog eens een keer door zitten nemen. Die man heeft het verloren op een bloempot. Want daar heeft hij te veel op zitten hameren.
Ja, ja.
Kijk, en ik zie dat, ik vind het altijd interessant om rechtszaken door te nemen. Ik zit ze nog wel eens te lezen en dan kijken welke kant dan de rechters denken. Of meer naar hun uitspraak. Hè. Niet al die voordingen, daar ga ik niet aan beginnen. Maar dan zie je ook gewoon dat ze maar een bepaald deeltje pakken, dat valt hun op. En daar gaan ze op recht wijzen.
Ja, ja, dat bedoelde ik eerder met luiheid. Maar ik denk dat hun spanning gewoon niet groot genoeg is. En ze proberen zichzelf zo goed mogelijk te kwijten van hun taak. Maar ja, ze doen volgens mij niet altijd recht aan.
Nee, recht is. Dat heb ik ook in dat boekje beschreven van. Pech gehad. Ja. Heb ik ook geschreven, recht, er is niets krommer als het recht.
Ja.
En dat is gewoon zo. Als je het puur door onze ogen kijkt, als leek of als, nou ja, goed, zijn we nog leek, dat weet ik niet. Maar als gewone burger, zal ik maar zeggen, zien wij gewoon dat er ontzettend veel onrecht is. Dan komt er nog bij, en dat was heel toevallig, komt dat nu, ja, een uurtje geleden kwam dat bij mij op mijn scherm. En daar staat keihard, de politie is zeer zwaar geïnfiltreerd door de vrijmetselarij. En dan kom ik weer bij die verdomde vrijmetselarij terecht. Vergeet niet, de rechterlijke macht is de vrijmetselarij.
Ja.
Bijna alle rechters, alle hoge justitieleden zitten in de vrijmetselarij. Daarom zijn ze ook gewoon, ja, ze zijn niet te pakken. Ze worden door de club beschermd. Demmink wordt door de club beschermd. Want Demmink is de club van de koning. Nou, en die moet je beschermen. Daar mag je niet aankomen.
Nee, helder. Want dan komt het hele netwerk in opspraak.
Ja.
Maar wat vind je van mijn vermoeden dat Demmink belastend materiaal heeft richting bijvoorbeeld de zogenaamde koninklijke familie?
Demmink is de koninklijke familie.
Oké, okay, dus
het is twee handen op één buik.
Ja, oké. Okay. Het is niet een, volgens jou een positie waarin de een de ander chanteert of onder druk zet.
In feite, kijk, Demming, het is niet dat Demming het Koninklijk Huis chanteert. Het is eerder het Koninklijk Huis Demming en eigenlijk hem in bescherming neemt, omdat Demming te veel weet van het Koninklijk Huis. Vergeet niet, er moeten mensen zijn die alle vuile baantjes en de vuiligheid van het Koninklijk Huis moeten beschermen. En daar is Demming, is er eentje van. Teven zit er ook aardig in die club. En die beschermen gewoon kost wat kost. Die durven gewoon keihard te zeggen van het is niet zo. Of we moeten dat anders zien. Of het is weer anders. Snap je? Het is, kijk, daardoor herken je. Ik heb dat heel sterk. Hier ook. Dan zie je gewoon welke mensen elkaar beschermen. Dan weet je dat het een bepaalde club is die bezig is.
Ja,
en als je. Sorry
dat ik erover door je heen praat. Bijvoorbeeld de uitspraak dat er van rook geen enkele sprake is, laat staan van vuur, om Demming te beschermen. Dat geeft overduidelijk aan hoe de belangen hier liggen. En het is inderdaad een woordspel. Ze gebruiken woorden en als je die woorden een beetje doorziet, dan snap je wat ze proberen te verbloemen en te verhullen.
Ja. Het is, kijk, wat de kunst is, en dat is in de politiek en dat is in de rechtelijke uitspraken, of is in het recht eigenlijk, is je kwakt er zoveel mogelijk artikelnummers en woorden tegenaan, en dan moet je het maar geloven. Ja. En dan door elkaar weet je dan onderhand niet meer. Kijk, wat hun doen is precies wat ze niet willen hebben dat jij het met hun doet, met de rechterlijke macht. Kijk, wij kunnen met een hoop woorden en artikelnummers komen, dat lezen ze niet. Maar hun kunnen wel met een hele hoop artikelnummers en woorden komen, en liefst nog zoveel mogelijk woorden die wij niet begrijpen, ja, en het zo moeilijk mogelijk omschrijven, dat er altijd nog wel een weggetje weer links of rechts ingeslagen kan worden. En dat is de rechterlijke macht. Dat doen ze. En dat zie je in de politiek ook. Kijk, daar was een uil. Dat was een kei in het hele hoop zeggen en niks zeggen.
Ja, veel woorden en weinig hoop.
Ja, die kon echt een uur over één ding bezig zijn. En dan vroeg je je nog af over welk ding hij nou werkelijk bezig was.
Ja, nou, die kunst hebben ze langzamerhand allemaal goed geleerd. Ik vind de huidige zogenaamde minister-president inderdaad ook redelijk goed beheerst. Alleen hij maakt er wat korte zinnetjes van, maar hij zegt helemaal niks.
Nee, het is allemaal, het zijn lege woorden. Ik bedoel, en ik merk ook, vandaag kreeg ik ook weer een brief van hem, van meneer Rutte. Daar staat niks. Ik bedoel, het enige wat ik dan in ieder geval op papier heb, dat hij er kennis van heeft genomen.
Ja.
Nou, dat wil dan in ieder geval zeggen dat ik hem daar altijd nog weer op aan kan spreken, want hij heeft dus nu op papier gezegd dat hij kennis heeft genomen van de zaken waar ik mee bezig ben.
Ja, dat is meer dan ontvangbevestiging. Dus,
ja, dat bedoel ik maar. Dus voor mij was het al een hele belangrijke brief. En die gaat dus ook weer heel mooi de file in. Maar het is, weet je, ze schrijven een hoop, maar ze zeggen niks. En dat zien wij bijvoorbeeld bij die minister Plasterk, die dan over de Antillen gaat. Nou, dat is ook zo'n kei, die kan ook kletsen. Maar het is altijd die andere die het gedaan heeft. En dat zagen we vroeger met Rutte en met Donner. We zagen het met Bijleveld. En dan praat ik even over de mensen die het over de Antillen hadden. Maar dat is precies hetzelfde. Ik bedoel, kijk, wij hebben nu een maandje geleden is er een rechterlijke uitspraak gekomen vanuit het Europees Hof, waar 17 rechters hebben gezegd dat Nederland verantwoordelijk is voor de Antillen. Je moet eens lezen, het is een boekwerk onderhand, hoe Nederland aan het draaien is. En ik heb dat was ook de antwoord van meneer Rutte. Dus daar heb ik dus nu de bevestiging van gekregen. En ik heb dus meneer Rutte dus ook inderdaad verantwoordelijk gesteld voor bepaalde zaken hier op het eiland. Over de corruptie, over de maffia, over de drugs en die dingen. Nou, dat heeft hij dus nu gelezen. Die bevestiging heb ik. Maar verder zegt hij niks. Wat is er nu aan de hand? Die 17 rechters, die hebben, en dan kom ik weer op mijn grondwet van Nederland. Wat hebben de 17 rechters in hoe waar zitten ze? Zurich? Ik weet, waar zitten ze eigenlijk, het Europees Hof? Zurich toch, hè?
Ik weet niet, dacht Straatsburg, maar...
Oh, Straatsburg, ja, sorry, Straatsburg, je hebt gelijk. Die 17 rechters, wij hebben als eilanden hebben wij een statuut, noemen ze dat. Dat statuut is opnieuw herschreven in 2010. Omdat we een nieuwe structuur hebben ze gedaan. Daar hebben ze iets van 5-6 jaar over gedaan om dat ding te herschrijven. En om de verdeling, wie wat moet doen, dat staat in dat statuut. Nou, wat is er nu? Het statuut, die 17 rechters... Kijk, wat heeft de minister gedaan in Nederland, die dus ter verantwoording werd geroepen? Die heeft dus het statuut aangehaald en gezegd, luister, de eilanden moeten dat zelf opknappen. Dat ging, die uitspraak ging over de gevangenis, waar ik dus mee bezig was. Mm-hmm. Wat zegt Straatsburg nou? Die 17 rechters, die hebben dat statuut gepakt, die hebben de voorkaft gezien en die hebben gezegd, luister, daar hebben wij niets mee te maken. Het is Nederland is eindverantwoordelijke. Dus Nederland moet de gevangenis gaan zorgen dat dat geregeld wordt. Dat wil dus zeggen, dan kan je nagaan, dat statuut, dat is voor ons de grondwet, zeg maar.
Ja.
Straatsburg heeft dus onze grondwet van onze eilanden naast zich neergelegd. En heeft gezegd, Nederland is het. Dat is een hele belangrijke uitspraak. Ik heb hem dus ook al verschillende politici in Nederland en ook hier onder hun neus gewreven. Want we hebben nu officieel op papier eigenlijk dat de grondwet of onze statuut gewoon een vodje papier is. Nou, daar heb ik het al een paar keer geschreven. Dat heeft me dus heel wat boze mails heeft me dat gegeven.
Ja, maar het is...
Er is geen basis meer hier voor deze eilanden. We zijn gewoon een kolonie van Nederland. En Nederland kan zeggen en Nederland moet dingen regelen. Nederland moet nu aan die maffia gaan beginnen. Nederland moet nu aan de gevangenis beginnen. Nederland moet nu... Nederlandse belastingbetalers zullen er niet blij mee zijn. Natuurlijk niet. Maar ze zijn het nu wettelijk via Straatsburg zijn ze het verplicht. En Nederland probeert nu met allerlei kleine wetjes en tussenregeltjes. En dan schrijf ik weer, pak ik het artikelnummer op, wat dus de rechters, die 17 rechters hebben besloten. En dan zeg ik van, kijk, of we kunnen naar Straatsburg gaan. Dat is geen probleem. Ik heb ook gezegd, dan gaan we weer naar Straatsburg toe. En dat wil zeggen, Johan, wil zeggen dat dus die... Dat hele statuut wat gebaseerd is en geschreven is op de Nederlandse grondwet, want het is eigenlijk in feite een Nederland, het is een aanhangsel aan de Nederlandse grondwet zo'n beetje. Ja. Ja? Dus dat door Straatsburg is dat dus al openlijk bekend dat dat dus een vodje papier is. En dan kom ik dus toch weer van, nou, dan zitten we dus ook met een Nederlandse grondwet die dus geen kant meer op kan. Wij vallen nu onder een andere wet. En dat is wat ik nog niet kan achterhalen, waar de 17 rechters precies het op gebaseerd hebben. En op welk. Maar ja, dat is het op het Europees recht. En ik weet dat het Europees recht is ook beschreven door David Wayne Miller. Dus het bestaat. Het is er. Dus we zijn momenteel landen die met twee maten meten. En dat klopt ook wel. En we hebben dus, ergens heb ik dus het bewijs dat er gewoon voor de elite en voor de vrijmetselarij en voor de koninklijke huizen en zo, is er dus een completere andere wet als voor ons burgers.
En op het moment dat je dat doorprikt, John, dan kun je dus aanspraak maken op die onderliggende wet, die eigenlijk in jouw ogen de rechtsgeldige wet is. En de zogenaamde wet is alleen maar voor mensen die het niet doorhebben. Het is meer een soort
Ja, het is gewoon, het is gewoon nu, ik zeg al, die hele nieuwe wereld is al lang gaande. En misschien het klinkt nu allemaal belachelijk en morgen moeten weer een hele hoop mensen nog bekeuringen betalen en huur betalen en staan ze allemaal voor die rechter. Maar uiteindelijk sta je voor een man die geen macht meer heeft. En dat wordt ook steeds meer naar buiten gebracht. De rechters van tegenwoordig hebben juridisch officieel geen macht meer. Het is alleen, het spelletje wordt nog steeds gespeeld, omdat ze die grote knop nog steeds niet omgedraaid hebben en gezegd van, hé jongens, oké, wereldwijd, want het is een wereldwijde wet. Ik bedoel, het is, hij praat ook, dus die Wayne Miller praat ook over de wereldrecht en niet meer over een recht van Amerika of een recht van dit of een recht van dat. Daartussenin komt nog wel dus de nieuwe constitutie en de nieuwe grondwet herschrijven. Maar uiteindelijk is dat allemaal gebaseerd op één wereldwet. En dat is die, wat die nieuwe wereldoorlog order al lang wil doen. En dat is al gaande. Het is gewoon, daarom zeg ik al, we zitten er al middenin. Alleen, wij zien het nog alleen maar als een beetje dubbel denken van onze rechters. En een beetje dubbel denken van onze politici. En een beetje dubbel denken van de mensen die overal zogenaamd net makkelijk er tussenuit komen. Zoals een heer Demmink en noem maar op. Maar het is puur, zij weten dat het huidige recht is gewoon het recht niet meer. En daar maken ze gretig gebruik van.
Ja, dan staat er een soort vacuüm waarin ze alle mogelijke vrijheden zichzelf kunnen toedichten.
Ja, en dat is waar we nu middenin zitten.
En hoe verwacht je dat het dan verder gaat? Dat op een gegeven moment duidelijk wordt dat onderwatersysteem of een onderwaterpapieren constructie, dat boven komt drijven en dat daarmee de huidige als zodanig gezien het wetten niet meer van toepassing zijn.
Nou, het is, kijk, langzaam maar zeker wordt het geïntroduceerd. Ik bedoel, en bijvoorbeeld de grote bedrijven als een Unilever, Philips en zo, die zijn er al lang mee bezig. Die zijn alles opnieuw aan het registreren. Die zijn alles opnieuw aan het omzetten. Dat is al intern is dat bezig. Daarom al die reconstructies, al die nieuwe manier van bedrijfsvoering opzetten. Het wordt allemaal al bij de absolute top wordt dat al lang gedaan. Het wordt langzaam maar zeker. Ja, en langzaam maar zeker worden wij er ook in getrokken. Langzaam maar zeker wordt er gewoon steeds meer. Het zal niet iets gaan worden dat ze morgen in de krant gaan zetten. Jongens, onze grondwet is herschreven. Hier hebben jullie de nieuwe versie. We gaan vanaf morgen beginnen. Ja, zo, dat kan. Dat zou ook niet in één keer kunnen. En ten tweede, ik bedoel, er zijn nog een hele hoop. We zitten nog echt met allemaal nog de oude regels en de oude wetten waar wij dan nog steeds aan moeten voldoen. Dus dat is gewoon langzaam maar zeker gaat dat ingevoerd worden, doorgevoerd worden. Ja, er worden steeds meer dingen veranderd. Maar de grote bedrijven weet ik wel, bijvoorbeeld waar ook meldingen van zijn, dus de nieuwe patenten, de meeste nieuwe patenten worden momenteel in China, worden die afgesloten. China heeft veel patenten nu in handen. En dat is gewoon puur omdat ze herschreven zijn en opnieuw opgezet zijn. En daardoor hebben ze de oude, vervalt een oude patent. Juridisch gezien, althans zover als ik het heb kunnen vinden, hele veel patenten, of eigenlijk de oude patenten zijn niet meer geldig. Dus het is wie heel slim is. Daar zijn er dus aardig wat mensen die dat nu aan het doen zijn. Die zijn gewoon, bijvoorbeeld in China of in waar dan ook, het nieuwe patent al aan het vastzetten. De minuut dat dadelijk de omweek ommekeer komt, ja, dan kunnen hun zeggen van nou, ik weet dat bijvoorbeeld, hoe heet het, niet Microsoft, maar die tegenhanger, Mac, Macintosh. Apple, ja. Apple, de meeste de patenten worden nu in China vastgelegd.
Oké.
De nieuwe iPhones worden, de patenten worden gemaakt momenteel in China.
Ja, het gaat mij een beetje boven de pet, dus ik kan het niet allemaal checken. Kunnen we het hebben over de UCC, want dat is misschien ook wel iets wat je mee te maken hebt. De Uniform Commercial Code, daar heb ik me ook een klein beetje in verdiept. In hoeverre is dit gerelateerd aan de UCC, of juist helemaal niet?
Nee, UCC werkt met het zeerecht. Zij hebben dus het juridisch zo in de oude juridische vorm, zoals het dus dan nog geldig is, hebben ze dus hebben een paar slimme mensen hebben dus gevonden dat je hebt een landrecht en je hebt een zeerecht.
Mm-hmm.
Dat zijn complete twee verschillende rechten. Nou blijkt dat hele landrecht heeft ook alweer geen... niet direct daar kom je ook niet veel verder mee officieel. Eigenlijk valt alles onder een zeerecht.
In het Engels is het maritime law, hè? In de andere is land of the law. Law of the land, sorry.
Ja, en dat is waar hun dus... waar zij dus uitspraken op gehad hebben. Dat was in Canada is daar geloof ik allemaal, grotendeels is dat allemaal gaan spelen. En dat hebben ze gewonnen.
Hm.
En dan, dus daar heb je, dan heb je ook zoiets dat er eigenlijk zijn heel veel dingen gebaseerd op de verkeerde wet. Op het landrecht, zeg maar.
Ja. Ja, precies.
En daar maken dus deze mensen gebruik van. Maar ja, dat is ook zoiets. Kijk, veel rechters, en dat is ook een beetje... Ja, het is een beetje een... je blijft eindeloos brieven schrijven en eindeloos mensen voor het gerecht gooien. Ja, het is niet mijn manier, want ik probeer zo min mogelijk bij het gerecht te komen en niet zoveel mogelijk. En dan ben ik nog niet vrij. Ik zie de vrijheid ook meer dat ik zo min mogelijk hoef te doen verplicht... Maar als ik onderhand voor elk wieswasje bij een rechter aan moet kloppen en hun gaan wijzen op het zeerecht, ja, dan schiet je er ook niet veel verder mee op.
Nee, wat ik van de ICC-mensen heb begrepen, want ik ken al een aantal die schrijven dan voor courtesy notes.
Ja.
Om aangegaande betalingsverplichtingen op te lossen. Om de deurwaarde druk en dat soort dingen uit te komen. Dus het is wel
een. Ja. Kijk wat je ziet, Johan, en je hoort dat heel veel, en zeker in Nederland lees je er best veel over op websites. Op een bepaald moment verliezen ze toch. Je rekt het 2, 3, 4. Er zijn er sommigen die het 5, 6 jaar kunnen rekken. Maar uiteindelijk wint de Nederlandse staat dan toch weer, of de bank, of de hypotheekbank, of wat dan ook. Ze weten dan... Kijk, het is nog niet... tenminste... juridisch zit het nog niet helemaal, dus helemaal goed in elkaar. Althans niet dat je dus inderdaad onbeperkt niet meer wat wij noemen dan verplichtingen. Wat hun dus zien als een uitmelken en geen verplichting.
Ja,
helder. En dat merk je dus ook met die gasten dus in Canada, of dus die het allemaal uitgezocht hebben en zelfs de processen gewonnen hebben. Ja, zelfs hun zitten nu momenteel vast.
Ik kan je geen ongelijk geven. Ik ken inderdaad geen succesverhaal. En er zijn wel veel mensen die ermee bezig zijn. En allemaal doen. Ook met mensen die via...
Weet je, Johan, het is eindeloos schrijven. Het is eindeloos treiteren. Het is eindeloos moeilijk doen. En ik zie het niet als een vrijheid. Ik ben zelf wel, ik heb dat toen in, ik heb dat ook helemaal gedaan als vrije mens, zeg maar. Dus dat ik mijn Nederlandschap, of althans, dat ik dus niet meer onder dat koninklijk huis. Nou, oké, dat proces heb ik een keer gedaan. Vond ik best wel leuk om te doen.
Ja.
Niet dat het me iets bij verder meebrengt. Maar ik heb er niks aan. Johan, mijn vrijheid is dat ik kan doen en laten wat ik wil. Tussen de dingen door.
Ja.
En dat is een vrijheid. Wat is vrijheid als ik de hele dag hierbij met rechtszaken bezig ben? Voor mezelf dan. Ik bedoel, ik doe het wel voor andere mensen met andere dingen. Maar voor mezelf. Dat ik continu mij moet gaan verantwoorden bij een rechter. Omdat ik bepaalde rekeningen niet heb betaald. Of ik word weer uit mijn huis gezet. Of mijn wagen wordt in beslag genomen. Of wat dan ook.
Ja, nee.
Snap je?
Ik onderschrijf helemaal. Ik heb ook afscheid van genomen. Want via briefjes schrijven word je niet gelukkig. In het begin... Bij mij in ieder geval was het even nodig om in mijn kracht te komen. En ik vond het leuk om een deurwaarder opeens bang te maken met een bordje wat ik bij mijn deur had gezet. En hij durfde niet meer op een stoepje te komen. Was voor mij heel...
dat is even machtig, hè?
Heel leerzaam. Ja, dat had ik even nodig. En toen dacht ik, ja jongens, dat is een kinderachtig spelletje waar we hier doen zijn. Dus daar ligt de oplossing echt niet, dat er niemand is.
Nee, voor mij ook niet. Voor mij, kijk, ik heb het allemaal... Want ik heb ook een website toen gemaakt waar je alles op aan kan vragen. Ik heb zelfs ook een wereldpaspoort. Nou, de wereldpaspoort, daar heb ik ook al een hele toestand over gehad. Want het wordt toch niet echt... ook door Nederland wordt het niet geaccepteerd. Je wordt in de bak gezet voor 3 dagen als je dat paspoort laat zien.
Een VN-paspoort hebben we het hier over, hè?
Van de wereldpaspoort, het wereldpaspoort.
Ja, maar wordt uitgegeven door de United Nations, dacht ik.
Ja, juist, ja. Maar dat wordt niet erkend door Nederland.
Oh, dat is gek. Dus je kunt er niet mee...
Als je bij Schiphol... Een vriend van mij had het dus wel gedaan. Ja. Hij kwam vanuit Bonaire. En nou, die had dus wel een wereldpaspoort. Had ook een wereldpaspoort. En dus hij legt dat wereldpaspoort neer. Hij heeft 3 dagen in de bak gezeten. Want hij heeft met een onwettig, illegaal... of hoe noemen ze dat... document gereisd.
Okay.
Ja, en nou blijkt ook, ik heb hier met de minister-president erover gehad, hier op het eiland, ja. En die was er ook over bezig. Ik zei, ja, dat kunt u nu allemaal wel zeggen, maar wat blijkt nou, in de wet is dit paspoort nog niet opgenomen. Het is iets wat inderdaad bestaat, maar de Nederlandse wet, en dan ook weer de Antilliaanse wet, staat dat document nog niet toe. Het staat niet beschreven. Dus okay. Het is illegaal.
Ja. Oké. Dus het is niet helemaal goed...
Nee, dat is nog niet veilig. Kijk, ik heb het en ik vind het wel... het is gewoon leuk om zo'n ding te hebben. Maar ik ga het echt hier niet aan de douane laten zien. Want ik weet zeker dat ik dan hebben ze zeker een reden om me vast te zetten voorlopig.
Ja, je staat misschien toch wel hoog op mijn lijstje.
Ja, ik sta heel erg hoog. Dat heb ik wel van de week weer gemerkt. Maar goed.
Oké. Okay. Ja, wat een weer een verhaal, John. Ik heb zoiets van, ik ben benieuwd hoe we dit nu gaan vullen, maar het is weer een kant op gegaan die ik helemaal niet voorzien had. En ik heb er weer huiswerk bij, want ik moet nu opeens het werk van deze meneer Miller gaan bestuderen.
Ja.
Maar interessant.
Weet je, Johan, het is interessant gewoon omdat het verklaart ergens waarom bepaalde mensen alle rechten en alles mogen.
Ja, schijnbaar.
En daarom blijft dit blijft ook bij mij in dat plaatje passen. Kijk, het is een beetje, het lijkt een science fiction verhaal. En het lijkt allemaal een beetje raar. Maar als je gewoon gaat kijken in de huidige politiek en de huidige juridische wereld. Dan past dit plaatje precies. Dan is er precies die missende link die we dus, waar wij eigenlijk maar weinig of niets van weten.
Ja, ze maken zich totaal niet druk om de spelregels. Het lijkt erop. Het spel niet serieus nemen, zoals ik bijvoorbeeld een spelletje met mijn kinderen doe. Ik doe dan een beetje half mee, maar ik weet eigenlijk dat die regels nergens over gaan. En zo lijken zij ook te acteren.
Ja, maar zo is het. En dat kunnen ze, omdat ze weten dat er iets anders is.
Ja.
En daar moeten ze een eigen wal aan houden. Alleen, daar wordt nog geen recht in besproken. Snap je? Dus ze kunnen nu manoeuvreren tussen die twee werelden in. En zeggen op een bepaald moment, als de ene wereld een beetje te heet wordt. Dan zeggen ze, oh wacht even, maar ik zit in die andere wereld.
Ja.
En dat is wat er dus nu gebeurt. Dat is duidelijk wat er nu gebeurt.
En jij kunt uit de voeten met wat meneer Miller heeft gedaan. David Wynne Miller, zijn benadering. Kun jij dat gebruiken in de rechtszaken die jij...
Het probleem is, ik ben bezig geweest met een advocaat of met inderdaad een jurist hier. Ik heb zelf in mijn groep MKK, waar ik dus die hele dingen mee gebruik. Het is zo complex en het is zo, er zitten zoveel dingen in.
Ja.
We kunnen het nog niet 100% gebruiken. En ik heb ook nog niet iemand echt bereid gevonden om deze methode van hem echt te gaan handhaven in de rechtszaal. We kunnen er wel dingen mee gebruiken, maar ja, wij kunnen nog steeds niet zeggen van luister, de grondwet die waar wij nu onder vallen, is een vodje papier. Ik kan dat nu wel zeggen over ons statuut, maar ik kan het nog niet vertellen, ik heb het nog niet op papier van de grondwet. En de grondwet is een vodje papier.
Ja, maar dan weer terug naar waar we begonnen zijn met deze uitzending. We kunnen natuurlijk wel zeggen dat vanaf 1940 die grondwet niet langer van toepassing is. Of dat wil zeggen dat het zogenaamde Koninklijk Huis niet langer het staatshoofd kan zijn en dat ze het grondgebied hebben verlaten. En dat daardoor alle besluiten die daarna in hun naam zijn genomen onwettig zijn, niet geldig.
Ja, dat is de andere kant. Dus eigenlijk van twee kanten kun je de grondwet al in de vuilnisbak gooien.
Ja.
Snap je? Dat is de andere kant die dus al sowieso vaststaat volgens hun eigen grondwet.
De tijd zit er wel bij, John. En voor mij hebben we nog veel te bespreken. Is het een idee dat we gewoon volgende week verder gaan? Is er ruimte voor?
Je zegt het maar. Ik maak wel tijd hier.
Nou, dan spreken we dat af. Luisteraars, dank voor het luisteren voor deze keer. Volgende keer gaan John en ik verder. En dan heb ik ook naar het werk van David Miller gekeken. En ben ik ook een beetje meer beslagen. En kan ik beslagen naar het ten ijs komen. En praten we dan verder. In ieder geval voor nu. John, heel erg bedankt voor weer een uur zeer interessante informatie. Luisteraars, dank voor het luisteren naar deze aflevering. Graag tot de volgende keer. Zelfde tijd, zelfde zender.